U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Shabbat shalom allemaal. Ik ga het alleen lezen. Nelly is vanmorgen, had alle energie een beetje op, dus u moet het met mij doen vanmorgen. Ik begin met Deuteronomium 26, vers 1 tot 3. En wanneer u in het land komt, dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, moet het zo zijn dat u van de eerstelingen neemt van alle vruchten van het land die u binnenhaalt van uw land. Dat de Heer uw God u geeft, en u moet die in een korf leggen en naar de plaats gaan die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. U moet naar de priester gaan die er in die dagen zal zijn en tegen hem zeggen: ik verklaar heden voor de Heere uw God dat ik gekomen ben in het land dat de Heere onze vaderen gezworen heeft ons te geven. En dan ga ik verder met Deuteronomium 27, vers 11, tot hoofdstuk 28, vers 6. En Mozes gebood het volk samen met de oudsten van Israël: neem al de geboden die ik u heden gebied in acht. En op de dag dat u de Jordaan oversteekt naar het land dat de Heere uw God u geeft, moet het zo zijn dat u voor uzelf grote stenen opricht en die met kalk bestrijkt. U moet alle woorden van deze wet daarop schrijven, als u overgestoken bent, opdat u komt in het land dat de Heere uw God u geeft. Een land dat overvloeit van melk en honing, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. En als u de Jordaan bent overgestoken, moet het zo zijn dat u deze stenen, waarover ik u heden gebied, opricht op de berg Ebal en dat u ze met kalk bestrijdt. U moet daar een altaar bouwen voor de Heere, uw God, een altaar van stenen die u niet met een ijzeren voorwerp mag bewerken. Van hele stenen moet u het altaar van de Heere, uw God, bouwen en daarop brandoffers brengen voor de Heere, uw God. Ook moet u dankoffers offeren en daar eten en u verblijden voor het aangezicht van de Heere, uw God. U moet op de stenen alle woorden van deze wet schrijven, duidelijk en goed. Verder sprak Mozes samen met de Levitische priesters tot heel Israël: zwijg en luister, Israël. Op deze dag bent u tot een volk geworden voor de Heere, uw God. Daarom moet u de stem van de Heere, uw God, gehoorzamen zijn en zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied doen. En Mozes gebood het volk op die dag: wanneer u de Jordaan overgestoken bent, moeten de volgende stammen op de berg Gerizim gaan staan om het volk te zegenen: Simeon, Levi, Juda, Issachar, Jozef en Benjamin. En de volgende stammen moeten op de berg Ebal gaan staan voor de vervloeking: Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naftali. De Levieten moeten het woord nemen en tegen alle mannen van Israël zeggen met luide stem: vervloekt is de man die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor de Heere, het werk van de handen van een vakman, en dat op een verborgen plaats neerzet. En heel het volk moet antwoorden en zeggen: amen. Vervloekt is wie zijn vader en zijn moeder veracht. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie de grenssteen van zijn naaste verlegt. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie een blinde laat verdwalen op de weg en heel het volk moet zeggen amen. Vervloekt is wie het recht van de vreemdeling, de wees en de weduwe buigt. En heel het volk moet zeggen amen. Vervloekt is wie met de vrouw van zijn vader slaapt, want hij heeft het kleed van zijn vader opengeslagen. En heel het volk moet zeggen amen. Vervloekt is wie gemeenschap heeft, met welk dier dan ook. En heel het volk moet zeggen amen. Vervloekt is wie slaapt met zijn zuster, de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder. En heel het volk moet zeggen amen. Vervloekt is wie met zijn schoonmoeder slaapt. En heel het volk moet zeggen amen. Vervloekt is wie zijn naaste in het geheim doodslaat. En heel het volk moet zeggen amen. Vervloekt is wie een geschenk aanneemt om iemand om het leven te brengen, onschuldig bloed te vergieten. En heel het volk moet zeggen amen. Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. En heel het volk moet zeggen amen. En het zal gebeuren, als u de stem van de Heere, uw God, nauwgezet bent, gehoorzaam bent, door al zijn geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht te nemen, dat de Heere, uw God, u dan een plaats zal geven, hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de Heere, uw God, gehoorzaam bent. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Gezegend zal het zijn. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult u zijn bij uw komen. Gezegend zult u zijn bij uw weggaan. Dan pakken we 28 vers 15 tot 19, er bent nog bij. Daarentegen zal het gebeuren als u de stem van de Heere, uw God, niet gehoorzaam bent, door al zijn geboden en zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt zult u zijn op het veld. Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw land, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Vervloekt zult u zijn bij uw thuiskomen en vervloekt zult u zijn bij uw weggaan. Dan gaan we naar Jesaja 60, vers 1 tot 5. De heerlijkheid van Sion. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie, zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dan zult u het zien en stralen. Uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren. Het vermogen van de heidenvolken zal naar u toekomen. En het laatste deel is Galaten 3, vers 9 tot 14. Daarom worden zij, die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Tot zover.
Dank u wel, Hans. Wel een aanslag op je stem, had ik het idee. Gert, mag ik je uitnodigen? Dan wil ik graag voor je bidden. Ja, dank u wel, Vader, dat u... Dat u mensen hebt uitverkoren, uitgekozen om uw woorden te brengen. Om daar studie naar te doen en daar ook in te delen, ons voor te gaan. Vader, dat heeft u de eeuwen door al gedaan. En het is een wonder dat dat vandaag de dag nog steeds is. Dat we uit uw woord mogen leren en onderwezen mogen worden. Vader, ik dank u voor Gert, voor wat u hem gegeven heeft. En dat u hem nabij bent geweest en geïnspireerd heeft de afgelopen week om studie te doen naar uw woorden. Vader, ik dank u voor wie hij is in uw naam. Een geliefd kind die het woord mag brengen aan ons. Vader, wilt u hem vervullen met uw heilige geest en dat hij zo ons uw woorden mag brengen. En dat hij niet alleen ons vervult door u, maar dat hij zelf als eerste vervuld mag raken door uw heilige geest. Vader, ik bid u voor hem in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Shabbat shalom allemaal. Het is een voorrecht, denk ik toch steeds, om opnieuw weer in jullie midden te zijn. En we hebben vanmorgen een moeilijke parasha. Jaap heeft daar al iets over verteld. Hij heeft ons een voorproefje gegeven. Een van de dingen die hij gezegd heeft, dat is dat het zo moeilijk is dat er zoveel vervloekingen in staan. Dat die eigenlijk niet zo graag gelezen worden. En dan heb ik dat ook geproefd, want ik heb misschien een beetje een warboel van teksten opgegeven. En het is moeilijk geweest om daar de hand aan te houden. En daardoor is er een stukje verloren gegaan wat ik wel graag gelezen had. En dat is Deuteronomium 28, vanaf vers 64. En ik ga dat toch even aanvullen als jullie dat goed vinden, om dat erbij te lezen. En dan zeg ik niet, het is een voorrecht om vervloekingen te lezen, maar ze zijn wel belangrijk. Vanaf vers 64. En Adonai zal u verstrooien onder de alle volken, van het ene einde der aarde tot het andere einde der aarde. En daar zult gij andere goden dienen die gij niet gekend hebt, nog uw vaderen, hout en steen. Daartoe zult gij onder de volken niet stil zijn en uw voedsel zal gij rust hebben, want Adonai zal u daar een bevend hart geven en bezwijking der ogen en mattigheid van de ziel. En uw leven zal tegenover u zijn, en gij zult nacht en dag schrikken, en gij zult uw leven niet zeker zijn. 'S morgens zult gij zeggen, och, dat het avond was. En 's avonds zult gij zeggen,
och dat het morgen was, omdat de schrik van uw hart er is, waarmee gij verschrikt zult zijn. En ook het gezicht van uw ogen, dat gij zult zien. En Adonai zal u naar Egypte doen terugkeren in schepen, door een weg waarvan ik gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En daar zult gij aan uw vijanden willen uzelf willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden, tot slaven dus. Maar er zal geen koper zijn. Die verse als aanvulling op wat we al eerder gelezen hebben. En dan ga ik beginnen aan mijn drosje. Ki Tavo. Zo heet de parasha. Als je komt, dat is de betekenis. Als je komt in het land, dat is eigenlijk de strekking van het hele boek Deuteronomium. Als je komt in het land, wat ga je dan doen? Hoe ga je je gedragen? Het volk Israël is na 40 jaar in de woestijn aangekomen in de vlakte van Moab. En daar spreekt Moshe, hij spreekt hen toe voordat ze het land van belofte intrekken. Hij frist daar als het ware hun geheugen op over de geboden en de inzettingen die de Eeuwige gegeven heeft aan het begin van de woestijnperiode. Degenen die nu volwassen zijn, waren daar toen nog niet bij. Of ze waren kleine kinderen. Deuteronomium is dan ook grotendeels een herhaling van wat al in de vorige boeken is vermeld. En wij zijn nu met onze lezingen ongeveer aan het eind gekomen van het boek. Dat heeft Jaap net al aangehaald. Vorige keer zijn er heel veel geboden gekomen. En vandaag worden die geboden eigenlijk zo'n beetje afgesloten. En wel met de regels over de tiende. Daarna gaat het grotendeels over zegen en vloek. Iemand zegenen, dat is iets goeds over iemand uitspreken. En iemand vervloeken is het tegenovergestelde. En hier zijn het woorden van de Eeuwige zelf. En die zijn vol van inhoud en krachtig. Het is overigens niet zo dat iemand die vervloekt wordt verloren gaat. De vloek houdt in dat hem iets slechts te wachten staat. Hij kan zich, mede daardoor beïnvloed, bekeren tot de Eeuwige. Er staan veel zegeningen en vervloekingen in deze parasha. Maar waar gaat het hier nou echt over? Wat is hier nu echt belangrijk? Het wezen van de tekst hier gaat over het sluiten van een verbond. En wel een verbondsluiting in twee bedrijven. Ik lees met jullie hoofdstuk 28, vers 69, of zoals het in andere Bijbelvertalingen staat, hoofdstuk 29, vers 1. De geleerden hebben niet goed geweten bij welk hoofdstuk dit hoort. Maar belangrijk is het zeker. Er staat: dit zijn de woorden van het verbond dat Adonai Moshe geboden heeft met de kinderen Israëls in het land van Moab, boven het verbond dat hij met hen gemaakt had bij Horeb. Dit verbond kun je zien als een vernieuwing, een aanvulling op het verbond dat bij de Sinaï gesloten is. De omschrijving, de uitleg, wordt hier door Moshe gegeven aan het volk. Het eerste bedrijf is in de vlakte van Moab, voorafgaande aan het komen in het land. Het tweede bedrijf is Ki Tavo, als je bent gekomen. Dus als ze in het land zijn. De plechtige sluiting van dit verbond vindt plaats bij de bergen Ebal en Gerizim. Op dat moment is Jozua de leider van het volk. Laat me daar iets van vertellen. Die twee bergen liggen vlak bij elkaar met een dal ertussen. De akoestiek daar is fantastisch. Je kunt staande op de helling spreken en het in het dal horen. En andersom. Er is plaats voor het hele volk dat verdeeld wordt over de twee hellingen. De verdeling van de stammen is zodanig dat er aan beide zijden ongeveer evenveel mensen staan. Apart is dat er geen melding wordt gemaakt van de plaats Sichem die hier ligt. Het Hebreeuwse woord Shechem betekent schouder. En dat vindt zijn toepassing in de ligging van deze plaats in het nauwe dal. Als je het ondersteboven bekijkt, zie je de vorm van een schouder. Deze plaats is later in de gebeurtenissen van Israël een aantal keren heel belangrijk. Dan iets over de woorden van de Torah die hier in hoofdstuk 27 in vers 3 en in vers 8 genoemd worden. Moshe geeft opdracht om stenen mee te nemen en die met kalk te bestrijken. Daarop moeten de woorden van de Torah geschreven worden. Zo wordt het omschreven. Die stenen moeten worden opgericht op de berg Ebal. En dat is de noordelijke berg waar ook een altaar wordt opgericht. Ik meen dat het hier gaat om de 10 woorden van de eeuwige. In Jozua 8, vers 33 lezen we dat de ark, gedragen door de Levitische priesters, in het midden staat. Daaruit leid ik af dat die ark beneden in het dal staat. Het volk aan weerszijden op de hellingen en bovenaan de met kalk bedekte stenen met daarop de woorden van de Torah. Zo zijn die woorden van de eeuwige beneden in de ark op de twee stenen tafelen en bovenop de berg. Het volk is ertussen. Die woorden, eens uitgesproken door de eeuwige tot het volk, nemen een centrale plaats in. Nadat de eeuwige bij de Sinaï die woorden rechtstreeks tot het volk sprak, zeiden ze tegen Moshe: spreek jij voortaan maar met de eeuwige en vertel het ons, want hier kunnen wij niet tegen. Het is te groot. Zo zijn die 10 woorden de enige tekst die de eeuwige rechtstreeks tot het volk sprak. En daarna schreef hij ze zelf op de stenen tafelen. Die 10 woorden zijn de edut, het getuigenis, het handvest van het verbond bij de Sinaï. En nu zijn ze bij de Ebal en de Gerizim weer met nadruk aanwezig. Waarom staan die stenen en dat altaar op de Ebal? Daar wordt niet over gesproken. Wel is het zo dat deze berg ongeveer 60 meter hoger is dan de Gerizim. Het is dus het hoogste punt. Dan nog even iets anders dat ik niet zelf verzonnen heb. De berg Sinaï kun je zien als een driehoek met de punt naar boven. De eeuwige is boven, het volk is beneden, er wordt verbinding gemaakt en een verbond gesloten. Tussen de Ebal en de Gerizim is een dal, dat je kan zien als een driehoek met de punt naar beneden. Beneden is de ark, het teken van de aanwezigheid van de eeuwige. Op de hellingen is het volk aanwezig. Er wordt verbinding gemaakt en een verbond gesloten. Leg beide driehoeken op elkaar. En wat zie je dan? De bekende Magen David, het schild van David. Oftewel de ster die symbool staat voor Israël. Maar nu nog even iets over die verbondsluiting. Ik noem een aantal elementen die bij het sluiten van een verbond horen en die terug te vinden zijn in de tekst. Ten eerste, een plechtige bijeenkomst. Er vindt een plechtige bijeenkomst plaats op de hellingen van de Ebal en de Gerizim. Ieder heeft zijn plaats. De ark centraal in het dal en boven op de Ebal de gekalkte stenen met de woorden van de eeuwige erop. Verder een altaar van ongehouwen stenen op de Ebal. Dan 2. Afspraken worden vastgelegd en voorgelezen. Afspraken worden voorgelezen en beaamd. Beide partijen laten zo merken dat ze het met elkaar eens zijn. Wat we hier zien in hoofdstuk 27, vers 15 tot 26, zijn 12 vervloekingen. Het gaat hier over vervloekingen van personen. Personen die niet handelen volgens de regels van het verbond. De verkeerde handelingen die hier genoemd worden, hebben er volgens mij mee te maken dat het volk nu in het land komt. In dat land leven de Kanaanieten, die gedrag vertonen dat verwerpelijk is. Een gruwel in de ogen van de eeuwige. Van dat gedrag moeten de Israëlieten zich verre houden. Zij zijn een volk apart gezet om zo te leven dat de eeuwige te midden van hen kan verkeren. Dan gaan we naar 3. Er is een maaltijd met beide partijen. Hier gaat het over een brand- en een vredeoffer. Het brandoffer is een offer waarbij van toewijding dat volledig opstijgt. Het vredeoffer is het offer waarvan gegeten wordt. En zo wordt het ook genoemd in hoofdstuk 27, vers 7. Ook zult gij vredeoffers slachten die daar eten en u verheugen voor het aangezicht van de eeuwige. Dan ga ik naar 4. Afkondigingen, wat er gebeurt als een partij zich niet aan de afspraken houdt. Heel uitgebreid wordt vermeld wat de repercussies zijn als het volk zich niet aan het verbond houdt. Er wordt eerst gezegd dat leven volgens de afspraken zegen zal inhouden. Daarna volgt er een lange opsomming van wat er gebeurt als men het verbond verwaarloost. Bij deze lange opsomming van zegeningen en vervloekingen gaat het om het hele volk. Dat is anders dan de 12 vervloekingen die eerder zijn uitgesproken. Daar ging het om personen die verkeerde dingen doen en hier om het volk als geheel. Dan het 5e punt. Er is ook een teken bij het verbond. Maar over dat teken ga ik het straks pas hebben. Sla ik nu even over. De 5 elementen benadrukken dat het hier serieus gaat over een verbond. Het verbond bij de Sinaï wordt hiermee niet ontkracht. Nee, het wordt bevestigd en verstevigd. Dan nu iets over de zegen en de vloek. Theoretisch valt daar nog wel het een en ander over te zeggen. Die zegen en vloek hebben te maken met de manier waarop er met de inzettingen en geboden wordt omgegaan. Er wordt weergegeven wat er gebeurt als je wel of niet volgens de Torah de onderwijzingen van de eeuwige leeft. Het gaat over de gevolgen. Met het gestelde over zegen en vloek kun je op verschillende manieren omgaan. Je kunt het zien als een waarschuwing. En in dat geval kan er iets dreigends van uitgaan. Maar de waarschuwing is gewoon heel concreet. Het is een aansporing om serieus om te gaan met de dienst aan de eeuwige. Denk er niet te makkelijk over. En denk ook niet dat je naast de dienst aan de eeuwige ook je eigen agenda kan aanhouden. Je kiest voor hem, de God van Israël, of je kiest tegen hem, voor jezelf of voor een andere macht. Je kunt het ook zien als een perspectief. De Torah is goed en heilzaam. Het is een vreugd om de Torah in te vullen, om te leven verbonden met de Eeuwige en hem te zien in zijn goedheid en liefde. Dat is ook de instelling van de dichter van Psalm 119. In vers 167 en 168, daar staat: mijn ziel onderhoudt uw getuigenissen. Ik heb ze zeer lief. Ik onderhoud uw instructies en uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn in verbinding met u. We moeten er ook rekening mee houden dat er een wisselwerking kan zijn tussen goed gedrag en zegening. Denk maar aan één van de 10 woorden. Het eren van vader en moeder heeft het gevolg dat u een lang leven zult hebben in het land dat Adonai u geeft. Het eren van vader en moeder heeft te maken met goede verhoudingen. Zien wat je afkomst is in relatie tot de eeuwige. Het heeft te maken met het goede voorbeeld. Je kinderen zien jouw zorg voor je ouders. En als het goed is, nemen ze dat over, zodat jij een goed en lang leven hebt. Daar zit dus een wisselwerking in. Op de achtergrond speelt ook de volgende gedachte mee. De eeuwige kan niet verblijven te midden van een volk als ze aan hem voorbij gaan. En als hij er niet kan vertoeven, zijn ook zijn zegeningen afwezig. Er is ook een valkuil bij het begrijpen van dit tekstgedeelte. De nadruk wordt nogal gelegd op het principe van oorzaak en gevolg. Zo van: als je goed leeft, krijg je zegen. Als je slecht leeft, krijg je vervloeking. We moeten oppassen dat we dat principe van oorzaak en gevolg niet apart zetten. Geen eigen leven laten leiden. Wat bedoel ik daarmee? Het beschrijven hier van oorzaak en gevolg is een waarschuwing, bedoeld om aan te sporen en de goede keus te maken. Te kiezen voor de weg. Om de weg te gaan in verbinding met de eeuwige. Als we dit principe van oorzaak en gevolg loskoppelen als een apart principe, dan zouden we er een dogma bij hebben. We zouden dan oorzaken kunnen gaan zoeken als er iets moeilijks gebeurt. En alles proberen te verklaren wat er gebeurt. Dat zien we bijvoorbeeld in Johannes 9, vers 2. Daar vragen de discipelen aan Yeshua of de blindgeborene zelf gezondigd heeft of zijn ouders. Op zo'n manier krijgen we een scheef beeld van onze hemelse Vader. Alsof voor hem wetmatigheden gelden. Hij is veel groter. Geprezen is hij, onze hemelse Vader, die overal boven staat. Hij, de God van Israël, is barmhartig en genadig. Dat geldt ook voor de situatie als zijn volk hem verlaten heeft. Hij is trouw, ook al is zijn volk ontrouw. Die genade vinden we door de hele schrift. Kijken we naar de Haftara van vandaag, de profetenlezing, dan is dat Jesaja 60. En daar, in het Eerste Testament dus, vinden we de genade van de Eeuwige. De genade voor zijn volk. Het gaat daar over de heerlijke toekomst van Sion. En vlak na onze parasha, in Deuteronomium 30, vers 6, staat geschreven dat de Eeuwige het hart van zijn volk zal besnijden, zodat zij hem liefhebben. Ook andere profeten, zoals Hosea, beschrijven dat de Eeuwige zijn volk, nadat ze de gevolgen van eigen misdragingen heeft ondergaan, dat ze door hem weer aangenomen worden. Ik lees bijvoorbeeld als voorbeeld Hosea 11, vers 9. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven, want ik ben God en geen mens. Heilig in uw midden, en ik zal niet komen in toorngloed. In de Brit Chadasha, het vernieuwde testament, lezen we over Yeshua die de genade van de Eeuwige vorm heeft gegeven in zijn offer. Hij heeft zichzelf gegeven als een offer voor zijn volk en ook voor ons. Dat is genade. Dat betekent dat we iets ontvangen voor niets. Hij geeft zijn volk en ons bevrijding van de zonde. Ook kan je bedenken dat als de waarschuwing van oorzaak en gevolg niet zou gelden, dan zou er ook geen genade nodig zijn. In het Hebreeuwse denken is het ook hier weer en niet of. Zowel het een geldt als het andere. We kunnen dit niet van elkaar loskoppelen. De vraag die je kunt stellen is of Israël dit begrepen heeft. Ik denk dat een groot deel van Israël dat zeker begrepen heeft. Ook al zien ze niet de oorzaak van de genade. Ze weten wel dat de Eeuwige genadig is, maar zien niet dat hij dat kan zijn omdat zijn zoon voor de zonde betaald heeft. Hij heeft dat gedaan met terugwerkende en vooruitwerkende kracht. Lof en eer komt hem toe, Yeshua, de Messias. Een andere vraag is, hebben wij het begrepen? Zien we bij de genoemde zegen en vloek de waarschuwing en het perspectief? En is het een aansporing om serieus om te gaan met de onderwijzing uit de Torah? Gaat het daarbij alleen om het doen of zien we de zegening van de Eeuwige erdoorheen? En wat betekent het hierbij dat de Eeuwige een God is van liefde en genade? Yeshua, die de weg is tot de Vader, heeft gezegd tot zijn leerlingen dat ze zijn boodschap verder moesten brengen. En leert hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Ook heeft hij gezegd, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dus ook hier gaat het weer om en. Geboden bewaren en lief hebben. Wat Yeshua aan geboden gegeven heeft, was gebaseerd op de Torah. de onderwijzing gegeven in de boeken van Moshe. Laten we ons nu eens richten op de 12 met een vloek bekrachtigde afspraken die we gelezen hebben. Ze zijn gebaseerd op geboden die al eerder in de Tora vermeld zijn. Deze afspraken spelen een centrale rol bij die verbondsluiting op de hellingen van de Ebal en de Gerizim. Ik denk dat er elementen in zitten die extra belangrijk werden voor het volk op het moment dat ze het land introkken. Ze werden daar geconfronteerd met andere volken wiens praktijken een gruwel zijn in de ogen van de Eeuwige. Ze dienden zich niet in te laten met die praktijken. Misschien kunnen wij leren van die situatie. Wij leven in een samenleving die zich meer en meer distantieert van de God van Israël en zijn inzettingen. Ook wij verkeren in een omgeving waar veel praktijken niet kloppen in de ogen van onze hemelse Vader. Ik zie 3 elementen die ten grondslag zouden kunnen liggen aan de 12 vervloekingen van hoofdstuk 27. Het gaat om de volgende. Als eerste, het loslaten van de Eeuwige. Misschien niet opvallend, maar de gemeenschap met hem niet zoeken. Wij vinden dit element bij de eerste en de laatste vervloeking. Het gaat bij beide om hetzelfde. Het loslaten van de Eeuwige en dus ook van zijn Torah. Laten wij er werk van maken te onderscheiden waar het op aankomt. Laten wij ons vast verbonden weten aan de Eeuwige en dat vormgeven in ons leven. Dan de tweede. Het leven voor jezelf en jouw voordeel zoeken, soms ten koste van anderen. Dat heeft niets meer te maken met de sociale kanten die zo treffend in de Torah te vinden zijn. Daar gaat het over het opkomen voor hen die niet mee kunnen komen in de samenleving. Het element van wat we nu op 2 hebben staan vinden we in de versen 16 tot en met 19. Het gaat over de mens die alles naar zichzelf toe laat komen ten koste van anderen. Iemand die leeft met de volgende instelling. Hij leeft voor zichzelf en gaat daarin zo ver dat zijn ouders geen rol meer spelen. Zij zoeken het zelf maar uit. Zo wordt alles voor het eigen voordeel gebruikt. En dat gaat ten koste van de ander. Zelfs iemand met een handicap wordt misbruikt. Er is geen respect voor minder bedeelden. Ze zoeken het zelf maar uit. En dan in vers 24 en 25 gaat het over het gebruik van geweld om daar zelf beter van te worden. Eigen voordeel ten koste van anderen speelt bij al deze versen een rol. In onze eigen maatschappij zien we ook dat het dreigen met geweld en het gebruik daarvan plaatsvinden. En dikwijls blijft het ongestraft. Laten wij vooral naar onszelf kijken. Een eerlijkheid en naaste liefde in het oog houden. Je leeft niet alleen voor jezelf, maar voor je naaste. Dan komen we nu aan het derde element, het volgen van begeerte. In dit geval gaat het om seksuele begeerte. Het gij zult niet begeren heeft vele kanten, waaronder ook de seksuele. De Tora waarschuwt ervoor dat eigen gevoelens niet voorop dienen te staan. Vers 20 tot en met 23 gaan over seksuele begeerte. Het uitleven daarvan is tegen de principes die de Eeuwige gegeven heeft. Zoals man en vrouw schiep hij hen. En een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. In onze maatschappij wordt de seksuele praktijk al lang niet meer gekoppeld aan het huwelijk. Tieners horen al te experimenteren met seks. Via internet bereikt ons zonder probleem allerlei vunzigheid. We worden verleid tot ons te nemen wat ons van de Eeuwige verwijdert. Zijn instellingen heeft onze maatschappij als verouderd bestempeld. Laten we vasthouden, hoezeer er ook aan ons getrokken wordt, aan de principes van reinheid. Niet onze gevoelens staan voorop, maar de gemeenschap met onze liefdevolle Vader. Dus laat de begeerten geen grip op ons krijgen. De 12 vervloekingen gelden personen die als delen van het volk een verwoestende uitwerking kunnen hebben. Het is als het spreekwoord: één rotte appel in de mand maakt al het gave fruit tot schand. Het komt nogal fors over als er gezegd wordt: vervloekt is degene die. Maar de intentie hiervan is echter heel duidelijk. Na deze persoonsgerichte vervloekingen die beaamd worden door het volk, wordt er een opsomming gegeven van wat er met het volk gebeurt als ze zich wel of niet houden aan het verbond. De zegeningen die het volk zullen volgen staan in hoofdstuk 28, de eerste 14 versen. Daarna volgt in vers 15 tot en met 45 de vervloekingen die het volk zullen treffen wanneer ze het verbond verzaken. Twee keer zoveel tekst over vervloekingen. Dat hakt er behoorlijk in. Maar in vers 48 gaat het nog verder met ellende die het volk zal treffen als ze de Eeuwige hun God verlaten. En wat hen dan te wachten staat, wordt beschreven tot in vers 68, nog eens 20 versen lang. Grote rampspoed, verbanning, verstrooiing. Wij weten inmiddels dat dit alles ook gebeurd is. En wat heeft dit vreselijke ons vandaag te zeggen? Daarvoor kom ik terug op wat ik eerder heb overgeslagen. Het teken bij het verbond. Bij verbonden die hiervoor werden gesloten, was altijd een teken, een herinneringselement. Noach kreeg als teken van het verbond met de Eeuwige de regenboog. Abraham kreeg als teken van het verbond de besnijdenis. Israël kreeg als teken bij het verbond bij de Sinaï de Shabbat. Zo'n teken is iets dat het verbond in herinnering houdt. Het teken dat hoort bij het verbond van de Ebal en de Gerizim is er een die tot nadenken stemt. Er wordt over geschreven in hoofdstuk 28, vers 46. Het teken gaat een rol spelen als men zich niet houdt aan de afspraken. Ja, die lange opsomming van vloeken die dan over het volk zal komen. Dat is het teken. Vers 45 en 46, ik lees ze. En al deze vloeken zullen over u komen, en u vervolgen, en u treffen, totdat gij verdelgd wordt, omdat gij de stem van Adonai uw God niet gehoorzaam zult geweest zijn, om te houden zijn geboden en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. En zij zullen onder u tot een teken en tot een wonder zijn. Ja, onder uw zaad in eeuwigheid. Ik vond het moeilijk om dit een plaats te geven. Een teken iets dat terugkomt en de herinnering levend houdt. De herinnering aan het verbond dus. In dit geval komt het teken terug als het volk zich niet houdt aan de afspraken. Wij kunnen terugkijken naar wat er met het volk is gebeurd. We weten welke vreselijke dingen ze hebben meegemaakt. En is dat dan een teken? Ja, ik denk het wel. Maar het is het teken van het verbond. Bij het teken hoort het verbond. Het verbond blijft dus van kracht. En dat zien we ook vandaag. De eeuwige laat zijn volk niet los en geeft herstel. Dat herstel komt omdat de eeuwige barmhartig is en genadig. We hebben daar net aandacht aan gegeven met enkele aanhalingen uit de Bijbel. Zo is er rampspoed te verwachten wanneer het volk de God van Israël de rug toekeert. Uiteindelijk geeft de eeuwige herstel. Hij kan hen niet definitief laten schieten. Dat herstel vindt zijn basis in het werk van de Messias, dat al voorzegd was in de Tanach, de Hebreeuwse Bijbel. De eeuwige is barmhartig en genadig. Volgens Psalm 103 doet de eeuwige onze zonde zo ver weg als het oosten is van het westen. En dat is oneindig ver. Paulus schrijft in de brief aan de Galaten over Yeshua, die verlost van de vloek van de Torah, door zelf tot een vloek te worden, doordat hij aan een hout gehangen werd. Die vloek, het teken van het verbond bij de Ebal en de Gerizim, die vloek wordt door hem verbroken. Dat is helemaal het werk van de God van Israël. Hij maakt zijn volk vrij om weer voor hem te leven. Die vloek wordt door zijn werk buiten werking gesteld. Maar zullen sommigen dan zeggen, daar merk je niet zoveel van. Zo'n opmerking kan ons, gelovigen uit de heidenen, tot stilte brengen, tot nadenken. Want hebben wij in de geschiedenis niet een vloek over Israël gestalte gegeven? Dat zou ons bescheiden moeten maken en onze houding anders dan die van onze voorouders. Bij ons mag het zegenen van Israël deel zijn van onze identiteit. Juist vanuit onze verbinding met Yeshua, die de vloek doorbroken heeft. Ons leven, onze identiteit vindt zijn basis in hem, de Messias van Israël. Hij heeft zich ook voor ons gegeven, zodat we verbonden zijn met zijn Vader in de hemel en ook verbonden zijn met zijn volk. Dat mag betekenen dat zijn Torah, zijn onderwijzing, ons richtsnoer is. En dat we zodanig leven dat de gemeenschap met de God van Israël bij ons merkbaar is. En dat we leven van de genade die er is in Yeshua de Messias. Het leven volgens de regels van de eeuwige hebben we vanmorgen in 3 elementen teruggezien. In de tijd voor Israël van belang, bij het ingaan in het land. Vandaag nog steeds vol inhoud voor Israël zelf, maar zeker ook voor de gelovigen uit de volken. Ik noem ze nog een keer op. Als eerste, het vasthouden aan onze dienst, aan onze hemelse Vader en de gemeenschap met hem. Laten we er werk van maken, ons vast verbonden te weten aan de eeuwige en dat vorm te geven in ons leven. Ten tweede, onze dienstbaarheid aan de naaste. Je leeft niet alleen voor jezelf, maar voor je naaste. Ten derde, alert zijn op begeerten die ons gevangen kunnen houden. Laat de begeerte geen grip op je krijgen. Laten we zo leven in gemeenschap met onze hemelse Vader. Dankzij het offer van Yeshua, die daarmee de vloek van de Torah heeft doorbroken. Laten we zo leven in onze houding naar Israël, dat we er invulling aan geven dat het teken van het verbond bij de Ebal en de Gerizim, de vloek over het volk dus, dat die vloek doorbroken is. En laten we weten dat als we tegenslagen, moeite, ziekte en of zorgen hebben, dat de Eeuwige trouw is en ons draagt, genadig als hij is. Zichzelf verloochenen kan hij niet. En dan, Openbaring 22, vers 3, zegt iets over het nieuwe Jeruzalem. En niets vervloekt zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn knechten zullen hem vereren. Wat een perspectief. Aan hem die op de troon zit en aan het Lam zij eer en glorie en dank voor eeuwig.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.